Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars bij Radio Signaal van 5 oktober. Mijn naam is Renk van Ooyen. We hebben een wijziging in het programma vanwege afmelden wegens griep door Freek Wallach. En anders dan naar de wallen kijken spelen we in op de actualiteit. Want het zal u niet ontgaan zijn in het nieuws. De landelijke daling van het aantal dak- en thuislozen, maar niet in Amsterdam. Hier stijgt dat aantal juist. Ik heb 3 gasten die ik straks nader aan u voorstel. Zwanine Siedenburg, initiatiefnemer van het project Walk of Life. Dan over het aantal stijgende daklozen in Amsterdam. Kathleen Denkers van de Regenbooggroep en Pim van Galen van Buurthuis de Boomspijker. Met hen verkennen we de grenzen van het dakloos zijn en een huis hebben en mens zijn en hoe dun die grens eigenlijk is. Ook onze nieuwe collega Corinne Staal straks met de agenda en berichten. En vanaf deze plek wil ik nog onze collega Christa Jansen feliciteren. Zij is geïnstalleerd als statenlid voor D66 Noord-Holland en gaat zich inzetten voor D66 als woordvoerder natuur, water, gezonde leefomgeving en milieu. Eerst luisteren naar muziek, Cats en Jammer, A Boy in Amsterdam. Dat is een jammer. Het toeval wil dat ik ook daadwerkelijk een keer naast hem in een bar in Amsterdam heb gestaan. We waren bij in Frankrijk en kijk naast me. En daar staat, verdomme, daar staat Kat zijn jammer. Het bar in Amsterdam is het tweede nummer van hun debuutalbum Le Pop uit 2007. Sorry, uit 2007 alweer. We gaan luisteren naar de agenda en berichten. Corinne.
Agenda mededelingen 5 oktober 2023. Agenda. Stel je stem scherp in Pakhuis De Zwijger. Op vrijdag 6 oktober om 20 uur bent u van harte welkom in Pakhuis De Zwijger. Op 22 november stemt Nederland voor een nieuwe Tweede Kamer en we zijn toe aan een nieuwe invulling van de democratie. Hoe kunt u dit najaar al zo effectief mogelijk in het rode potlood klimmen en echt een verschil maken met uw stem? Kom naar deze masterclass, waarin experts met ervaring op het gebied van effectief strategisch stemmen u wegwijs maken. De avond is gratis te bezoeken. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179, Stadsdeel Centrum. Geefmarkt Huis De Pinto. Op zondag 8 oktober van 14 tot 17 uur kunt u de geefmarkt bezoeken. Iedereen heeft iets te geven. Spullen die je niet meer gebruikt, je muzikale talent, een massage of een zelfgebakken koekje. De geefmarkt is een feestje. Kom deze middag naar Huis De Pinto en breng een paar mooie spullen of uw talent mee. De Pinto vindt u Sint-Antonisch-Breestraat 69 in de Plantage Weesperbuurt. Mededelingen. Reactie in richting straten. Eind vorige maand heeft Cliëntenbelang een reactie geschreven op het beleidskader Puccini-methode en naar de gemeente gestuurd. Puccini is de standaardmethode voor het inrichten van de Amsterdamse straten, pleinen en plantsoenen. Deze standaard staat voor een kwalitatief goede fysieke inrichting van de openbare ruimte. Een inrichting die gebruiksvriendelijk, toegankelijk, veilig, beheersbaar, duurzaam, betaalbaar, samenhangend en mooi is. Cliëntenbelang vindt dat het belang van toegankelijkheid erin duidelijker benoemd moet worden en zij vraagt zich af hoe de gemeente de goede ambities op het gebied van toegankelijkheid binnen het kader Puccini in de praktijk zal borgen en waarmaken. Wordt vervolgd. Zorgtaxis. In de column van Munish Ramlal op de website van Ombudsman Metropool Amsterdam gaat hij in op een berg aan klachten over de zorgtaxis. Voor gebruikers gaat het vervoer ten onder aan personeelstekorten, regels en andere bureaucratische rompslomp. Hij komt tot het voorstel om de collegevergadering voortaan in het klantcontactcentrum te houden. Wie weet leiden de signalen over de zorgtaxis dan sneller tot structurele verbetering. De column leest u op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicaties. Op de vlucht. Op zaterdag 7 oktober bent u van 12 tot 18 uur welkom bij NDSM Views. Migratie is een eeuwenoud fenomeen dat de wereld heeft gevormd en getransformeerd. Mensen zijn altijd al op de vlucht geweest, gedreven door allerlei motieven. In de expositie betrekken kunstenaars toeschouwers bij het fenomeen migratie met werk uit diverse disciplines, van schilderij tot interactieve installatie. Zo wordt de ervaring opgeroepen hoe het voelt om door verordeningen, regels en hekken te worden tegengehouden. Een onderzoek van het eigen privilege als stap om dichter bij de ander te komen. NDSM Views vindt u aan het NDSMplein 29 in Amsterdam-Noord. Open Mic bij Revolte, zwart verzet in beeld bij CBK. Het project Revolte, zwart verzet in beeld, wordt op 19 oktober afgesloten met een bijzonder evenement, een spoken word avond. Een aantal gastartiesten treedt op, maar verder is het podium voor iedereen die zich op deze manier wil uitdrukken. Revolte, zwart verzet in beeld, is opgezet door Delano McAndrew om een gezicht te geven aan de zwarte mensen die ten tijde van de slavernij in opstand kwamen tegen de onderdrukkers. Aanmelden voor het slotevenement kan door een mail te sturen naar d.macandrew@cbkzuidoost.nl. Het CBK Zuidoost vindt u aan het Anton de Komplein. Dit waren agenda en mededelingen van 5 oktober. Terug naar Renk.
Dankjewel, Corinne Staal. Aan tafel heb ik Zwanine Siedenburg. Zij is projectleider van Walk of Life, tevens ook pastor van Drugspastoraat Amsterdam. Walk of Life verzamelt de levensverhalen van mensen zonder netwerk. Een sociaal testament is op jullie website te lezen. En nalatenschap van mensen met bijzondere en vaak zeer tragisch verlopen levens. Een behoorlijk aantal van die levens spelen zich af op en rond de Wallen, maar niet exclusief daar natuurlijk. Welkom, Zwanine.
Dankjewel.
Als er iemand met zijn laarzen in de klei staat, dan ben jij het wel, geloof ik. Als spil in het web. In het web.
Ja, maar zo ervaar ik het niet altijd, hoor. Want mensen waar ik mee optrek, die... ik noem het wel eens een parallele wereld. Het is natuurlijk maar één wereld. Maar deze mensen die leven, die hebben net zulke gevoelens en net zo verdriet en angsten en als ieder ander.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik altijd probeer te zien.
Een parallele wereld, dat suggereert al meteen een soort tragiek, hè?
Ja, is ook zo. Ja. Het zit ook een tragiek in natuurlijk. Ik ben dat niet voor niks gaan doen. Mm-hmm. Wij zijn die levensverhalen gaan opschrijven. We hebben nu een eigen stichting, Stichting Walk of Life. En ik ben heel trots, want ik heb 25 vrijwilligers.
Oh, wow.
Allemaal die levensverhalen, die trekken de stad in. Die trekken naar plekken waar mensen... te vinden zijn zonder netwerk. Dus mm-hmm. Dat kan ook een verzorgingshuis zijn of een ouderencentrum of gewoon een straatje waar je toevallig weet dat iemand weinig contacten heeft.
Want zonder netwerk, waar praten we dan over? Mensen die, ik kan me voorstellen die geen familie hebben, maar zonder netwerk kan ik me ook voorstellen dat zij moeilijk te vinden zijn.
Dat klopt. Nou, wat ik dus als pastor tegenkwam, als de pastor van een drugspastoraat. Ik kom heel veel in inloophuizen. En ik heb zelf heel veel mensen die met verslavingsproblemen zitten, psychische problemen. Nou, als die mensen overlijden, dan hebben ze vaak, ken ik ze wel vanuit de periode dat ik ze tegenkwam op straat of in de inloophuizen. Maar ik weet niet wat daarvoor gezeten heeft. Ja, kijk, ja. En dan kan je zeggen, ja, dat had je toch wel eens kunnen vragen. Maar vaak zijn die ontmoetingen vluchtig, kort. Dus je kent ze wel. En je wil ook niet altijd meteen gaan graven. Hè? Dat probeer ik wel, hoor. Dat is natuurlijk ook wel een van de dingen die je als geestelijk verzorger doet.
Maar ben je bang om ze af te stoten dan?
En ook wel zo van als je dan meteen... Hè? Nou, en dan word ik gebeld door de gemeente Amsterdam, door team uitvaarten, als er iemand overleden is. Mm-hmm. En dan vragen ze aan mij, ken jij die en die? Zou je de uitvaart willen doen? Nou, drugspastoraat heeft eigen graven. En wij hebben ook een gedenksteen.
Barbara, hè?
Ja, Sint Barbara. Maar dan zit ik dus in mijn kamer. En dan denk ik, ja, ik heb die persoon wel gekend. En ik kon ontzettend met hem lachen. Of hij dronk de koffie met heel veel melk en heel veel suiker. Mm. Maar wie was hij nou echt? Mm. Nou, dat zijn die verhalen. Daar ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar.
En wat is het verschil dan met de eenzame uitvaart? Want doen die een beetje hetzelfde? Of is het
eigenlijk, ik zeg wel eens voor een grapje, van als ik mijn werk goed doe, dus als ik al die levensverhalen met mijn vrijwilligers opschrijf, dan is er straks geen eenzame uitvaart meer.
Ja.
Want dan is er van iedereen een Walk of Life bekend. En dan kan je die Walk of Life, tevoren als dus de gemeente Amsterdam de gemeentelijke uitvaart is, maar ook met uitvaartondernemingen, die kunnen dan die bij ons vragen van is er een Walk of Life? Ja, maar ja, dan moet ik wel even laten zien dat iemand echt overleden is. Hè? Dan moet er een verklaring van overlijden.
Ja.
En dan geven wij die. En ik moet zeggen, dat is ons uitgangspunt. Daarvoor zijn we dit gaan doen. Maar nu wij die gesprekken voeren met al die mensen, is het proces van het voeren van die gesprekken, dat is een heel ingewikkeld woord, maar dat narratief, het verhalend, is heel helend. Mm-hmm. Mensen die vertellen hun verhaal, die gaan kijken wat ging er goed in mijn leven, wat ging er niet goed. En die vrijwilliger, de groep die ik nu heb, is ook een hele indrukwekkende groep, want die komen met mensen in aanraking waar ze normaal nooit mee in aanraking komen.
En worden die verhalen opgetekend aan het einde van hun leven? Is dat voor
dat
alle...
hoeft niet per se.
Okay.
Ik heb net gebeld met een hele jonge man die dus in de opvang zat. En die heeft een huis gekregen. En die ga ik zijn levensverhaal aan hem teruggeven. Want we schrijven het op. We maken een portretfoto. En we laten natuurlijk een toestemmingsbrief. En wat nu sinds kort ook wij alle verhalen die worden opgeslagen of die worden overgedragen als mensen overleden zijn aan het Stadsarchief van Amsterdam.
Ja, dat heb ik gezien. Hè? Het hele archief wordt overgedragen aan...
Ja, dat is het archief van het drugspastoraat.
Ja.
Dus dat is het archief drugspastoraat. Ja. En wij als Walk of Life gaan dat ook doen. En hoe mooi is dat dan? Hè? Want als je vader bijvoorbeeld dakloos wordt. En doordat je, nou, je laat wel even van het slechtste geval uitgaan.
Ja.
Je raakt verslaafd. Je raakt je huis kwijt. Je gaat steeds verder, zak je naar beneden. Op een gegeven moment durf je je kinderen niet meer onder ogen te komen. Je hebt eigenlijk maar één oplossing. En dat is jezelf verdoven door drank en drugs.
Ja.
Nou, die mensen kom ik heel veel tegen.
Want het is een glijdende schaal. Hè? Het is niet zo dat je van een op de andere dag...
Nee, dat gaat toch wel heel geleidelijk. En sommige mensen hebben dus gewoon een hele kansrijke start gehad.
Ja.
En daar is ergens onderweg iets misgegaan. Of er is iets gebeurd. Of er zijn psychische problemen gekomen. Nou, en als je dan, dat is dan één verhaal wat mij elke keer weer naar boven komt. En ik ben dan bij het stoelenproject, 's avonds.
Ja.
En dan praat ik met die mensen. En dan zegt er één meneer, die vertelt dan over zijn talentvolle dochter. En dan probeer je toch om dat contact van, goh, hè, zou je niet eens je dochter opzoeken? En dan zegt hij, nou, eigenlijk, wat heeft ze nou aan een vader zoals ik?
Ja.
Wat heeft ze nou aan een vader zoals ik? Ik kan maar beter uit haar leven blijven. Maar ik hou heel veel van haar en ik ben er heel trots op haar. Nou, dat schrijf ik dan op. Dat komt in die Walk of Life.
Mm-hmm.
En aan één kant hoop ik het, als die man overlijdt, dat die dochter dan toch benaderd wordt. En dat gaat automatisch, want de gemeente doet altijd, je weet altijd je kinderen te vinden. Nou, en dan krijgt die dochter dat onder ogen. En dan denk ik, ja, dat is dan toch wel een soort bericht van... mijn vader heeft toch aan mij gedacht, ja. Ondanks dat zij misschien...
En zij zelf veranderen, zij wel eens van gedachten? Als je hun levensverhaal hebt laten vertellen...
Nee, ja.
En komen ze dan zelf ook op andere gedachten soms?
Ja, nou, we hebben dus best wel mensen die dan waar we dus mee teruggaan naar familie om familiebanden te herstellen.
Ja.
En daar stoppen we ook best wel tijd en energie in als dat kan. Het is niet altijd mogelijk, maar soms kan dat. En dan, ik wil niet zeggen dat mensen dan die illusie dat mensen dat het opeens beter gaat of zo, dat is niet zo. Ja. Dan moet je ook niet mooier maken dan het is.
Ja.
Maar het is wel dat ze opeens, ik zie wel, als je dus echt helemaal afgegleden bent en je merkt dat je, al heb je maar een heel klein netwerkje, dat je toch af en toe je dochter kan bellen of nog een ex of zo, hè, of iemand van vroeger. Dat maakt mensen sterker. Dat geeft mensen toch in al hun ellende vaak toch wel een... dat ze het net even iets sterker in het leven staan dan die ander die helemaal niemand heeft. Die wel mensen had, want dat is vaak het verdrietige.
Ja.
Natuurlijk hebben ze wel familie en vrienden.
Kwijtgeraakt of uit het oog verloren.
Ja, precies. Ja.
En misschien wilden ze helemaal niet dat sommige dingen gebeurden en uit schaamte mensen achter zich gelaten.
Ja. Het gebeurt heel vaak. En daarom is het zo mooi. Want ik heb best al heel veel uitvaarten gedaan. En dan sta je toch een beetje met je mond vol tanden. Want dan weet je het verhaal niet. Dus dan kan je ook niemand van die familie... die zijn dan gebeld door de gemeente Amsterdam. Want de gemeente doet dat heel netjes.
Mm-hmm.
Maar ja, ook wel eens heel pijnlijk natuurlijk. Als jij 40 jaar je kind niet meer gezien hebt... en je wordt dan gebeld van... uw zoon is overleden. Ja, dan krijg je een hele moeilijke situatie. En dat heb ik ook al toch al een paar keer meegemaakt. En dan probeer ik daar ook wel... toch wel iets uit te leggen van, nou ja, en ook naar die vader toe te gaan en zo. Ja. Proberen we wel te helpen.
En zoals bij de eenzame uitvaart en sommige stadschroniqueurs ook gebeurt, ga je ook wel eens bij mensen naar binnen waarvan je helemaal niets weet, hun huis in en blaadjes bij elkaar rapen, papiertjes daar iets van
zeker.
Maken?
Heel veel. Nou, heel veel. Ik mag dat officieel niet natuurlijk. Ja. Gemeente Amsterdam, die als een gemeentelijke uitvaart, dan blijft dat bij de gemeente. En er zitten hele lieve mensen die mij dan wel eens een beetje helpen.
Ja.
Maar omdat hij er een band mee opbouwt. Maar officieel mag ik helemaal niks.
Want het moet ook heel erg uitgekleed plaatsvinden, hè, als de gemeente het...
Nou, ik vind dat is dus ook iets. De gemeente Amsterdam doet dat vergeleken met andere gemeentes heel erg netjes.
Ja.
En daar heb ik helemaal niks op aan te merken. Dat doen ze echt heel netjes. Het voert nu te ver hoe dat allemaal financieel geregeld is.
Ja.
Maar door de band genomen gaat dat keurig. Het enige is, als er iemand overlijdt... dan worden dus familieleden direct gevonden. Er staat een persoon in de persoonsregistratie. Mm-hmm. Kunnen ze dat zien?
Ja.
Dus, en dat is dus het pijnlijke. als jij dan bijvoorbeeld nooit meer contact hebt gehad met je vader en je helemaal je eigen leven hebt opgebouwd in, nou, ik noem maar even een dwarsstraat Almere, weet ik veel. Je hebt het allemaal netjes, want je hebt in kinderthuizen gezeten. Je hebt echt niet zo makkelijk gehad. En je krijgt dan een telefoontje van de gemeente Amsterdam, uw vader is overleden. Dat heb jij nou net allemaal weggestopt. Ja, en dan zit jij dus niet op te wachten. En dan moet je ook betalen, want dat durf ik dan wel te zeggen, want het is gewoon zo. En dus een heleboel kinderen die zeggen dan van, nou, laat maar. Ik wil er niks mee te maken hebben. Ja, en dat vind ik dan heel erg hoor, want dan. Maar het feit blijft wel, die kinderen kunnen toch komen op die uitvaart. Mm-hmm. Als het dan toch op mijn bordje komt, want ik doe niet al die uitvaarten, maar als ik het toch als geestelijk verzorger die uitvaart ga doen, ga ik toch die kinderen proberen erbij te betrekken.
Ja.
Nou ja, en dat is eigenlijk zoals ik doe, maar in andere gemeentes. Ik ben in andere, ik ga geen gemeentes noemen, maar ik ben in andere gemeentes geweest waar dat technische uitvaart, en dat is dan ook een technische uitvaart, en er is verder geen herdenking. Dat kan dan weer wel. Ik weet dat jullie zo Kathleen gaan spreken.
Ja, ja.
Dat kan bijvoorbeeld wel in inloophuizen van de regenboog. Wat wij een herdenkingsbijeenkomst organiseren in die inloophuizen.
Want ik wil een stukje van jullie site citeren. Casper Siffels, die schreef een memoriam voor Jan Westdijk. Ik ga de naam nog een keer noemen. Jan Westdijk, want die naam moet genoemd blijven. En hij heeft een stukje geschreven van wat er zich aan het graf plaatsvond. En daar waren de laatste woorden bij het graf. Ik spreek de hoop uit dat de naam van Jan Westdijk, die nu nog eenmaal klinkt, niet verloren zal gaan. Ik spreek de hoop uit dat de band die we rond Jan hebben ervaren niet voor niets is geweest. En dat wij elkaar waar dan ook tegenkomen, mag er dan een blik van herkenning zijn, omdat Jan ons hier heeft samengebracht. Dat vind ik echt een heel mooi stukje tekst. Om in dit geval Jan Westdijk zo te herdenken. Tot slot wil ik het hebben over een ander verhaal dat mij ontzettend naar de keel greep, van Richard Lundaal.
Oh ja.
Want we hebben het ook gehad over de glijdende schaal. Iemand kwam van, laten we zeggen, succesvol naar beneden glijden. Maar Richard Lundaal heeft geen goede start gehad, hè?
Nee. Zijn verhalen heeft hij dus verteld. En wij hebben dan de term oogje open, oogje dicht.
Wat betekent dat?
En dat betekent oogje dicht. Dan gaat. We hebben dus achter die website, daar zitten nu denk ik wel zo'n 100 levensverhalen. Mm-hmm. Die wij dus met opdelven. En die gaan dus pas openbaar. Of er wordt was wat mee gedaan als iemand overleden is.
Ja, okay.
Richard die heeft gezegd, nou, ik heb zo'n bijzonder verhaal. Ja. En ik schaam me er niet meer voor. Ik heb het verwerkt. En ik heb nu een stabiel leven. En dat mag aan de oogje open. Dus aan de buitenkant.
Ja, okay.
En dat verhaal is opgeschreven door dat Joris van Kasteren. En dat staat dus aan de buitenkant van de website. En het fijne daarvan is, want dat zou ik ben natuurlijk nu voor de radio, dus ik maak een beetje gebruik
van. Hoor.
Maar als er dus mensen zijn die zeggen, oh, maar ik heb geen netwerk eigenlijk. Niemand weet wie ik echt ben. En hoe ik mijn leven geleefd heb, dan mag je altijd mij benaderen. En ik zorg dat het verhaal verteld wordt. Maar
de website even.
Ja, www.walkoflife.nu.
Ja.
En wat dan ook heel mooi is, is dat je dus ook, want dat is dus bij Richard gebeurd, dat mensen uit je verleden gaan reageren.
Okay.
En die zien dat dan staan. En die kan je dan weer met elkaar in contact brengen.
Dat is
allemaal dat helende, ja, dat is dat narratief, het verhaal wat je weer, nou ja, wat je beter maakt. Wat je weer mens doet zijn en dat je weer op je eigen identiteit weer teruggeeft.
Het is een soort Frank poëtisch,
Ja, ik vind het zelf ook, ik kan het 100 keer zeggen, want ik vind het zelf, ik blijf fascinerend. Ja. En ik zeg ook heel eerlijk, het is niet om op te scheppen of zo, maar overal waar wij komen, dat ik doe dit samen ook met Arre Suurmond, de oud-ombudsman.
Ja.
En op alle niveaus waar wij dit verhaal vertellen, er is echt niemand die zegt, nou, verspeelde energie of dit had je niet moeten doen of waar gaat dit al? Echt niemand. Dus dit is zo dankbaar. En dat is natuurlijk ook wat het, ook, ik weet niet of ik nog tijd heb, maar wat mooi is.
Ja.
Wij werken natuurlijk met mensen die vaak uitzichtloze situaties hebben. Die weer voor de zoveelste keer uit hun huis gezet zijn. Of die weer een terugval hebben. Of die om wat voor reden, dat je soms ook wel denkt van jeetje, waar ben ik mee bezig? Maar dit, hè, die levensverhalen, dat nog hele, wat er nog te helen valt. Hè, dat je mensen ook begrijpt waarom dingen zo gelopen zijn. Ja. Dat is zo dankbaar werk. Dat is ook voor ons als werkers, is dit heel fijn werken. Omdat je iets eigenlijk, het is het einde van het leven, is je geeft iets terug. Je maakt een soort, nou ja, sociaal testament.
Ja, dat vind ik een prachtige afsluiting. Ik ga nog één keer het webadres noemen, walkoflife.nu. En Zwanine, dankjewel voor je komst en heel veel succes met het project.
Dankjewel.
En we gaan luisteren naar Astrid Nijg.
Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief, wil je niet even langer blijven? Dan leg je de gewone mij erbij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Die veel beloven en niets doen, dat is niks voor mij. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach, kom nou, we doen wat we doen. Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze de eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nog eenmaal graag gelukkig zien. En met mijn zusje ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet dat zij, net zoals ik, erin zal lopen. Want kerels, dat is niks als rottigheid. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach, kom nou, we doen wat we doen. Nee, het is niet druk, je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op de Frans of plaatjes kijken? Toe, wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit. Wat kan het me ook schelen? Toe, kom maar hier en geniet maar eens een keer. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou waarom jij hier doet en niet bij je vrouw. Ach, kom nou, we doen wat we doen. Ach, kom nou, we doen wat we doen.
Volgens het CBS neemt het aantal dak- en thuislozen in heel Nederland af. Maar de cijfers in Amsterdam laten juist een stijgende trend zien. En volgens bronnen is 80% van de buitenslapers bestaat uit EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa. En er zijn nog veel meer gebieden of groepen mensen van waaruit mensen dakloos raken. Ik moest me even herpakken. Ik heb aan de telefoon Kathleen Denkers van de Regenbooggroep.
Klopt, hallo.
Hallo. Wat merken jullie van de stijging juist in Amsterdam? Een daklozen.
Nou, wij hebben 9 inloophuizen verspreid over Amsterdam. Nog niet heel Amsterdam. Mm-hmm. Maar we hebben er pas eentje bij geopend. Dat is een locatie eigenlijk speciaal voor EU-burgers, voor niet-Nederlanders, wel Europeanen. En die is meteen ook weer helemaal vol. En ik werk zelf in een inloophuis in de Pijp, in de Amsterdamse Pijp.
Ja.
En ook daar, het is gewoon elke dag volle bak. En het is absoluut niet rustiger geworden.
Maar voor, alleen voor EU bewoners, zeg je? Alleen Europeanen?
Er zijn twee inloophuizen in Amsterdam. Uh-huh. En dat is waar EU-burgers in eerste instantie naartoe gaan.
Want waarom is dat een bijzondere doelgroep?
Omdat wij doen met iedereen die nieuw binnenkomt bij ons in het inloophuis, hebben wij een gesprek om te weten wie ben je, wat heb je nodig en kunnen wij werkelijk bieden wat je nodig hebt.
Ja.
En als daar een match is, ben je welkom. Maar ik spreek geen Pools of Frans zelfs, of Spaans.
Ja.
Dus en in die twee inloophuizen, Amok heten beide inloophuizen, daar zijn maatschappelijk werkers die spreken Pools, Roemeens, Joegoslavisch, Frans, Spaans. Dus dan kan je veel beter hulp bieden om te kijken of mensen te begeleiden naar werk, of mensen repatriëren terug naar land van herkomst. En voordat de mensen echt op straat belanden en helemaal naar de rasmodee gaan.
Ja, ik kan me voorstellen dat al dan niet Pools of Nederlands kunnen spreken, niet de enige specifieke eigenschappen is van wat Polen of andere Europeanen, Oost-Europeanen nodig hebben. In cultuurverschillen bijvoorbeeld, of waarom zijn zij uitgerekend zij hier terechtgekomen?
Ja, nou, heel veel mensen komen naar Nederland voor werk. Ja. Al dan niet al geregeld in Polen bijvoorbeeld heel vaak. Dat mensen hier naartoe komen en er is een baan voor ze geregeld en ze komen hier en er is helemaal niks geregeld. Bijvoorbeeld, dat gebeurt vaak.
Want een aantal jaren geleden werden er juist heel veel Polen naar Nederland gehaald om laten zich in kassen te werken of in fabrieken te werken. Wat is er veranderd?
Dat is nog steeds, maar het is allemaal seizoenswerk, is het.
Ja.
Dus zodra het seizoen is afgelopen, mensen bouwen helemaal geen recht op als je korte tijd blijft werken ergens. En mensen komen, die krijgen dan bijvoorbeeld ergens in de kassa gaan ze werken, kunnen slapen in een tent of in een caravan. Maar ja, op een gegeven moment is het werk weer afgelopen, zijn de asperges om de grond uit.
Ja.
En dan is er geen werk meer. En zo gaat dat door.
En ze kunnen ook niet voor een paar maanden terug naar Polen gaan en daar hun leven en weer terugkomen om op een paar maanden te werken?
In sommige gevallen gebeurt dat.
Ja.
In veel gevallen, wij helpen ook mensen om juist terug te keren naar hun land. En als er meer hulp nodig is, regelen we dat ook in het land van herkomst.
Ja.
Maar dus wij zitten daar wel bovenop, dat mensen niet hier een enorme teloorgang, dat er een enorme teloorgang plaats gaat vinden.
Je zit er bovenop, zeg je maar. Ondervind je problemen met de Poolse overheid hierin? Of gaat dat juist soepel?
Daar weet ik eigenlijk echt te weinig van. Want ik werk zelf niet bij Amok. Ik werk zelf bij een inloophuis voor Nederlanders, voor niet-Europeanen. Dus ik weet daar zelf te weinig van.
Dat snap ik. Nou, dat brengt me meteen op mijn volgende punt. Want hoe kan het? Wat zijn nog meer redenen waarom in Amsterdam het aantal daklozen stijgt?
Een groep waarbij het aantal enorm stijgt zijn de zogenaamde economisch daklozen.
Yes.
En dat zijn mensen die hebben werk, die hebben altijd een heel, heel normaal leven gehad, maar bijvoorbeeld door scheiding en niet een heel hoog inkomen hebben. En je hebt bijvoorbeeld de gedeelde zorg voor je kinderen, dan moet je in de buurt van de kinderen blijven wonen. Dat wil je ook als vader zijnde.
Ja, en andere huizen natuurlijk ook. Sorry, onderbreek, neem je kwalijk.
En er is helemaal niets te krijgen in Amsterdam qua woningen. Dus heel veel mensen komen op straat terecht. Dus bij ons het team economisch daklozen, dat is zo groeiende. En wij hebben hele mooie projecten onder de pannen, dat mensen iemand in huis kunnen nemen en niet gekort worden op uitkering of meer belasting moeten betalen. We hebben afspraken met hotels, dat mensen in een hotel kunnen verblijven en daar een bepaald bedrag voor betalen per maand. En hele chique hotels doen ook zelfs mee daaraan.
Ja.
Wij hebben in de inloophuizen waar ik dan werk, overdag komen daar daklozen voor eten, drinken, douchen. Maar voornamelijk om aangesproken te worden op wie ze zijn en niet op wat ze zijn.
Ja.
Maar in de nacht slapen er mensen, 10 mensen, die wel een baan hebben, maar geen slaapplek hebben. Dus dat is echt, ja, dat is ongelooflijk hoe mensen dat volhouden.
Want ik hoor je ook zeggen, er zijn voorzieningen getroffen voor enkele voorzieningen, althans voor economisch daklozen en laten we zeggen midden- en Oost-Europese. Heerst het beeld een beetje dat de, ja, zeg maar, een beetje de eigen daklozen van Amsterdam, die allerlei andere problemen hebben, misschien de drugsproblematiek of anderszins, een beetje verdringen?
Nee, want daarom hebben wij juist de aparte inloophuizen voor EU-burgers.
Okay.
Voor niet-Nederlanders, wel Europeanen. En in het inloophuis waar ik kom, ja, daar komen mensen van overal. Gisteren toevallig iemand die nieuw bij ons binnenkwam. Een meneer die in diep in Amsterdam-Zuid woonde in het huis van zijn overleden moeder. Ruzie heeft gekregen met de kinderen, met zijn broer en zus over de erfenis.
Mm-hmm.
En op straat is komen te staan. En verder helemaal geen rechten heeft. En die heeft altijd voor zijn moeder gezorgd en bij zijn moeder gewoond.
Want wordt... Ja, nee, ik ontbreek je. Ga verder.
Nee, sorry. Vraag.
Nee, het wordt vaak gedacht, tegen de tijd dat je dakloos wordt, er moet er echt zo onwaarschijnlijk veel gebeurd zijn. Misschien heb je dat wel een beetje aan jezelf te danken. Maar hoe dun is dat lijntje eigenlijk? Je had het net al het voorbeeld die man met zijn moeder. Hoe dun is het lijntje? Hoe makkelijk is het om dakloos te worden tegenwoordig?
Ja, het is een heel dun lijntje, moet ik zeggen. En het lijntje wordt ook steeds dunner. Ik werk zelf nu ondertussen 18 jaar met dak- en thuislozen.
Ja.
En het wordt alleen maar moeilijker om een plek te krijgen voor mensen. En het is makkelijker om net buiten de boot te vallen en net geen contact meer te hebben met je naasten, met je omgeving. En ik denk dat eenzaamheid is een hele grote drijfveer, waardoor mensen ook uiteindelijk dakloos worden. Verbinding meer vinden met mensen.
We hebben het vorige week, geloof ik, de week van de eenzaamheid afgesloten. Ik kijk ook even naar Zonie, die knikt ja. Heeft het iets uitgehaald in jouw ogen? Wat hebben mensen daar gehad, zo moet ik het eigenlijk vragen?
In ieder geval zijn er ogen op gericht.
Ja.
En dat is denk ik al heel belangrijk, dat mensen oog krijgen voor eenzaamheid en ook gaan leren inzien wat het doet met mensen, eenzaamheid.
Ja, want het toeval wil dat ik een beetje aan de achterkant heb mogen meekijken in de marketingcampagne van Week tegen Eenzaamheid. Zij richten zich uitdrukkelijk op de omgeving van mensen die eenzaam zijn. En we hebben het net uitgebreid gehad met Vanina over mensen die juist geen netwerk hebben.
Ja, dat klopt. En dat is ook bij onze doelgroep, de dak- en thuisloos, is eigenlijk al dezelfde doelgroep als van Zwanien.
Ja.
Maar is dat echt zo schrijnend vaak. En daarom juist bij een inloophuis, wat ik net zei, wij spreken mensen aan op wie ze zijn en niet op wat ze zijn.
Ja.
Dat is zo essentieel voor menselijk functioneren. Dat heel veel... Niemand weet meer hoe iemand heet, maar als je dakloos bent.
Ja, dat
niemand wil je kennen.
Ja.
En dan kom je ergens en dan word je aangesproken bij je naam, bij wie je bent. En dat geeft mensen al vaak zo'n duwtje in de rug en zo'n kracht kan dat geven.
Kan jij tot slot, wanneer iemand vandaag nog bij het station of waar dan ook een dakloze man of vrouw tegenkomt, wat is het beste, wat kunnen ze zeggen of doen voor die persoon? Geld geven? Een kopje koffie?
Ja, spreek mensen in ieder geval aan. En kijk niet door mensen heen.
Ja.
En laten we ons een beetje meer met elkaar bemoeien. En ik kan niet echt een tip geven om geld te geven. Ik doe dat zelf wel als iemand mij om geld vraagt.
Ja, ik ook, ja.
Maar wat ik vind de stap ook al heel groot om te vragen om geld.
Ja,
en ik realiseer mezelf dan altijd, als ik zelf in die situatie zou zitten, dat ik iemand anders om geld moet vragen op straat. Ja. Hoe vervelend is dat? heel heavy. Maar...
Hey, ik dank je hartelijk voor de uitleg en het interview. En dan gaan we nu luisteren naar muziek. Ik ben even kwijt wat Michiel, maar het is vast mooi. Supertramp. Uit 1974, Bloody Well Right van Supertramp, van hun album Crime of the Century. Het is de B-kant van de single Dreamer, trouwens, uit 1974. In het laatste kwartier praat ik met Pim van Galen, buurtwerker.
Goedemiddag.
Hoi, hoi. Van de boomspijker, wat is je precieze functie?
Ja, dat is nogal breed bij ons. Dat, ja. Kijk... De Boomspijker is gewoon ons buurthuis, waar gewoon heel veel verschillende activiteiten zijn. Ik hou me onder andere bezig met begeleiden van vrijwilligers, kookactiviteiten. Ook festiviteiten. We hadden laatst ook een soort straatfeest door de deur.
Dat is leuk.
Maar ook de communicatiekant. Ook sociale media. Maak een nieuwsbrief. Waarmee we de buurt en collega-organisatie informeren. En overleggen met inderdaad collega-organisatie. Maatschappelijk werk. Met mensen die woonadviezen geven. We hebben ook een woonspreekuur. En een algemeen inloopspreekuur van maatschappelijk werk. Of voor woningnet, als mensen woningen zoeken natuurlijk.
Ja. Het woningspreekuur, merk je daar iets van de toenemende dak- en thuisloosheid in Amsterdam?
Nou, ja, als iemand echt dak- of thuisloos is, dan kan dat woonspreekuur ook vaak niet zoveel meer voor iemand doen. Nee. Dat is het lastige, want ze kunnen wel mensen helpen met woningnet, woningen zoeken bijvoorbeeld. Maar daar is dus een apart spreekuur voor. Mm-hmm. Maar het woonspreekuur zelf, dat is vaak probeert juist dat te voorkomen. Ja. Die probeert te bemiddelen of te adviseren als er problemen zijn met de verhuurder of met de huisbaas. Dat het niet uit de hand loopt.
Want ik kan me voorstellen als iemand dakloos is geworden, we hadden het er ook al straks over met Swanine. Mm-hmm. Dan is er vaak meer aan de hand dan dat ze de rekeningen niet konden betalen. En als je dat in stappen zou zien, in graden van ergheid, zeg maar. Mm-hmm. Wat krijgen jullie daarvan mee?
Nou, kijk, ik heb vroeger het woonspreken wel gedaan. Ik doe dit nu niet meer. Maar het zijn toch wel vaak, door welke redenen ook, dat mensen bepaalde rekeningen niet meer kunnen betalen. Dat er een verstoorde verhouding is met de verhuurder door persoonlijke dingen of misschien ook wel psychische klachten van iemand. Ja. Natuurlijk. Er zit vaak meer achter.
Ja.
En dat het lastig is, ja, dat vraagt eigenlijk om meer soorten hulp. Dus eigenlijk, terwijl dat, zegt het woonspreekuur, doet vooral juridisch advies. Mm-hmm. En eigenlijk meer de andere kant kom je toch sneller bij maatschappelijk werk of andere hulpverlening terecht.
Zien jullie dat op tijd, dat iemand dat nodig heeft?
Nou, er is wel korte lijntjes tussen de organisaties. Maar het is mensen die moeten dit ook zelf wel willen natuurlijk. Want er is ook een basis van vertrouwbaarheid. Betrouwbaarheid, hoe zeg je dat?
Vertrouwen.
Vertrouwelijkheid natuurlijk.
Ja, vertrouwelijkheid, ja.
Dus, ja. Je kan niet zomaar iemand van het ene spreker naar het andere spreker sturen zonder dat met die persoon te overleggen natuurlijk.
Ja, ja.
Of iemand zijn naam doorgeven. Dat mag ook niet van de privacy natuurlijk. Dus het lastige is gewoon, mensen moeten ook zelf aangeven. En inderdaad om hulp vragen. En hulp vragen is altijd heel moeilijk.
Ja, spreek je dan over zorgmeiders? Zijn dat de zorgmeiders? Of zijn dat juist mensen die jullie wel weten te vinden, maar om andere redenen niet?
Mensen die dan die vooral met één probleem bezig zijn, terwijl er misschien meer problemen zijn, dat zou je zorgmeiders kunnen noemen.
Mm-hmm.
Kijk, wij zorgen dat er een plek is waar mensen gewoon binnen kunnen lopen, ook een kopje koffie kunnen drinken, een krantje kunnen lezen, een activiteit kunnen doen. En dan proberen we ook een beetje te signaleren als het bij iemand niet goed gaat, of we er nog iets voor die mensen kunnen doen, of ze kunnen in contact kunnen brengen met iemand die ze ergens mee kan helpen. Dat is een beetje, we hebben als buurthuis vooral de sociale functie, dat mensen welkom zijn, dat ze zich prettig kunnen voelen, een soort huiskamergevoel hebben. Ook, het ging net over de week van de eenzaamheid.
Ja.
Eigenlijk zijn we daar op allerlei manieren de hele tijd mee bezig. Om mensen bij elkaar te brengen.
Jullie hebben ze echt een huiskamergevoel. Merk jij dat, omdat ook de Nieuwmarktbuurt in de Wallen behoorlijk drastisch veranderd zijn in de afgelopen jaren. Klopt. Merk je dat mensen zich minder thuis voelen?
Nou, aan de ene kant heb je natuurlijk mensen die echt op de hele drukkerste gedeeltes wonen. Iets zeggen in de buurt van de Zeedijk of zo.
Mm-hmm, ja.
Of de Wallen. Die merken dat het gewoon steeds drukker wordt. En veel meer groepen. En die zich ook niet altijd even goed gedragen.
Mm-hmm.
'S Avonds hoor ik ook wel dat er toch weer meer mensen 's nachts rondhangen met misschien niet zulke goede bedoelingen voor hun. Dus dat vooral ook oudere buurtbewoners dan liever niet als het donker is de deur niet uit durven. Of dan willen dat iemand of vragen of iemand mee kan lopen of zo. Dat ze niet alleen willen. Dat hoor ik ook wel van mensen die in de horeca werken trouwens hoor. Die ook van nou, Komt iemand even helpen afsluiten? Want ik wil het liever niet in mijn eentje doen, zeg maar, dat soort dingen.
Ja, dat zijn misschien niet eens mensen die nog zelf in de buurt wonen.
Nee, precies, die er wel werken.
Ja.
En verder... je hebt wel een aantal plekken waar gewoon... Je ziet dat het drukker wordt met... Ik hoor van de ouders met kinderen. Vandaag nog.
Mm-hmm.
Je hebt de Jodenbreestraat, heb je een aantal grote supermarkten en winkels. En daar onder die overloop zitten ook vaak dak- en thuisloze mensen.
Ja.
En dat er toch meer worden en ook meer verwarde mensen bij zitten. En dat, mijn kinderen moeten er langs naar school. Dus ik ga maar mee, want we lopen langs de andere kant van de straat. Want ik vind dat niet prettig voor mijn kinderen. Als er mensen die misschien ineens beginnen te schreeuwen of heel een beetje agressief doen. Of er is ruzie tussen mensen. Ik zag vandaag ook nog iemand daar lopen met die duidelijk gevochten had met iemand anders.
Nee, ja. Is dat wat jullie merken van het groeiend aantal dak- en thuislozen? Het voorbeeld dat je net aanhaalde?
Ja, dat is wel een voorbeeld, zeker. Je merkt dat ook in bepaalde winkelstraten, vooral als ze een beetje beschut zijn tegen de regen en zo, dat het ook drukker wordt met mensen die er gewoon rondhangen. En ook soms een beetje agressieve manier aandacht of geld vragen en zo. En dat zitten ook inderdaad heel wat mensen tussen uit andere EU-landen. Je hoort heel veel Oost-Europese talen wel.
Ja.
En dat zijn ook wel vaak een beetje groepjes die dan samen zitten te drinken en ook een beetje... overlast veroorzaken.
Ja. Nou, ik krijg wel begrijpelijk dat je elkaar opzoekt.
Natuurlijk, dat snap ik ook wel.
Ja, ik snap het ook wel dat gevoel van onveiligheid.
Ik weet ook, in bepaalde parken heb je ook gewoon... Nou, dat hoekje, daar zitten gewoon die groep mensen. En dat... handhaving houdt het een beetje in de gaten, maar... Mm-hmm. Van mensen, die mensen hebben ook een plek nodig. Dus als ze gewoon een beetje afspreken, als jullie daar blijven zitten, dan kunnen de kinderen met de ouders daar spelen. Dan is het een leven en laten leven. Daar zijn we natuurlijk voor.
En de mensen die waarvan je hoort dat ze zich een beetje vervreemd voelen van de omgeving, wat onveilig. Kun je die mensen ook nog met je uit elkaar trekken? In leeftijdsgroepen bijvoorbeeld, of waar ze wonen. Je had het net over de Zeedijk. Dat zijn over het algemeen mensen die wel wat gewend zijn qua geluid bijvoorbeeld.
Ja, maar die ook ouder worden en slechter ter been. En als ze dan de boodschappen willen gaan doen en er staat weer een hele luidruchtige groep voor de deur, waardoor ze eigenlijk de deur niet uit kunnen of durven, soms ook. Zeker 's avonds als dan, maar dat zijn dan ook bepaalde soorten groepen toeristen die je eventueel kunt hebben natuurlijk. Ja, dat maakt het leven wel, het wereldje wel wat kleiner voor mensen. Ja, en vooral ook als ze dan, in de binnenstad wordt overal gewerkt en gebouwd. En als je een slechte been bent en je moet dan langs die bouwplaatsen, dat is ook dat is een ander soort veiligheid natuurlijk, hè? Maar dat is ook een ding waar mensen last van hebben.
Nou weten we uit onderzoeken dat een van de copingmechanismen voor mensen die echt heel veel last hebben van de vervreemding in de eigen buurt, is dat ze besluiten te verhuizen. Een beetje als uiterste redmiddel.
Ja.
Maar we hadden het net over dat. Ik ben even kwijt hoe het nou heet. Niet stoelenproject, maar
onder de pannen.
Onder de pannen, ja, dat ken ik.
Ik voel een connectie aankomen.
Ja, maar dit is wel, zeker als je al behoorlijk op leeftijd bent, best wel een grote stap natuurlijk. Ja. Om een onbekend jong iemand in huis te nemen. En je weet niet wat je krijgt natuurlijk. En dan horen mensen toch af en toe wel rare verhalen. Als iets misgaat, dan... Kijk, slecht nieuws is meer nieuws dan goed nieuws natuurlijk. Dus je hoort dan vooral de slechte uitzonderingen.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Stel nou dat Wallen zich gaan verplaatsen naar het gebied dat voorgesteld door Freek Wallach. Dat is dan eigenlijk aan de linkerkant van waar de Wallen nu zijn. Zou dat veel uitmaken voor de veiligheid in jullie buurt?
Meer naar de linkerkant?
Nou ja, we hebben altijd, als je de kaart heel globaal bekijkt, hebben we een beetje de...
Je hebt de ouderzijdse Achterburgerval, je hebt
het midden heb je de Wallen en Drugspastoraat.
Ja.
Daar rechts van Nieuwmarktbuurt en daar links van het nu voorgestelde gebied van Freek.
Ga je meer richting de Warmoestraat?
Ja.
Ah, oké. Okay. Ik zie het niet helemaal voor me, eerlijk gezegd.
Nee, ik heb het ook moeten opzoeken. even kijken, mag ik jou hartelijk danken voor dit interview? We zijn best een beetje aan de tijd.
Oh ja, de tijd vliegt.
De tijd vliegt. We hebben nog een minuut. Oh, gelukkig. Want intussen, oké. dat brengt me mooi op het buurthuis zelf. Waar kunnen we jullie bezoeken?
Wij zitten op de Rechtboomsloot 52. Dat is... een zijstraat van de Gelderse Kade. Als je vanaf Prins Hendrikade naar de Nieuwmarkt gaat. En het is een oud schoolgebouw, 1930, de Amsterdamse school. Ook met ook nog een theaterzaal bovenop zolder. En,
is dat er nog steeds?
Ja. En beneden dan een barzaal, dat ook ja, gewoon de huiskamer, ontvangstruimte is. Waar ook iedereen gewoon kan binnenlopen.
En het woonspreekuur?
Dat is op woensdagmiddag. En het is op het moment wel het is behoorlijk druk, dus het is handiger als je een afspraak maakt. Anders dan kom je op woensdag, dan heb je een afspraak voor een week erop of twee weken later.
Ja.
Want het is best wel druk bezocht, inderdaad. Ja.
Heel veel succes. Alsnog, Pim van Galen, dank je wel. Ja. Heel erg veel dank aan mijn gasten, Zwanine Siedenburg. Hier staat nog Freek Wallach, maar dat is uiteraard Kathleen Denkers geworden. En Pim van Galen en aan Michiel de Beer voor techniek. Volgende week gaat de uitzending over het boek Ik wil je wat vertellen. Vol mooie verhalen van jongeren die ondanks hun rugzak wat van het leven weten te maken. Voor tips en persberichten kunt u ons bereiken via radiosignaal @ cliëntenbelangen Amsterdam. En ook heel erg veel dank aan Corinne Staal voor de berichten en de agenda. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.